Welkom bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt op bitcoinmeester.nl en satos.nl. Ja Robin, dat was weer een druk weekje met heel veel nieuws. En we beginnen met Bitcoin miners in China. Een groot deel daarvan zit in China. Bijna 2/3 van alle miners zit daar. Je hebt dat eens goed uitgezocht hoe dat zit.
Dat was volgens een onderzoek van de Cambridge Center for Alternative Finance. Dat is een onderzoekinstelling van de Universiteit van Cambridge. En die hebben een interactieve map gelanceerd, of een interactieve landkaart zeg maar, van de wereld. Waarop je kunt zien hoe over de maanden de mining hash rate verdeeld is over verschillende landen. Het is gewoon een wereldkaart.
Ja.
En dan zie je verschillende bolletjes met hoeveel mining power er vandaan komt, zeg maar.
Ja.
En je ziet eigenlijk vrij snel dat er in Europa voornamelijk heel veel kleine bolletjes zijn. Dus veel kleinere miners, relatief kleiner. En in Amerika en ook met name in China zie je gewoon heel veel centrale plekjes juist. En waar het eigenlijk op neerkomt uit die cijfers is dat China, zoals we eigenlijk allemaal wel weten, veruit de grootste bitcoin hashrate leveraar is. En dat dat komt er eigenlijk op neer dat China op dit moment gewoon de hotspot is voor bitcoin mining. En dat zal vooral te maken hebben, denk ik, met de goedkope energie. En je zit dicht bij het vuur natuurlijk daar, want de hardware wordt ook over het algemeen in die regio gemaakt. Ja. Ergens in China en omstreken.
Ja, het is met name, dacht ik, het zuidwesten van China. Hè? Daar hebben ze gewoon heel veel waterkrachtcentrales, waardoor je gewoon een lage kilowattuurprijs hebt, een lage kale stroomprijs, waardoor het heel goedkoop is om... Kijk, in Nederland wordt natuurlijk de energie behoorlijk belast, hè? Want je hebt energiebelasting en je hebt ook btw-belasting over je energieprijs. En daardoor ligt onze totale stroomprijs behoorlijk hoog, hè? Tussen 22 tot 25 eurocent per kilowattuur. En ik denk in China zit je al gauw, zal het tussen de 5 en 10 cent liggen. Dus dat scheelt al gauw de helft. Of misschien wel...
Ja, en dan heb je het alleen maar over particulieren. Als bedrijf kun je lokaal natuurlijk ook nog het een en ander afspreken met gemeentes, dan wel provincies of in Amerika bijvoorbeeld met staten. En in Nederland is het natuurlijk ook, sowieso hebben we geen watervallen en dat soort gekkigheid. We hebben de zee, maar daar houdt het wel op qua waterenergie.
Ja.
En we hebben heel weinig plekken waar er veel energie is, maar weinig wordt gebruikt natuurlijk. We zijn vrij dicht bevolkt met z'n allen en dat hebben we gewoon niet. Dus het is hier meer... Het probleem is hier voornamelijk inderdaad de goedkope energie. Want voor de rest hebben we goede internetverbindingen. Zelfs heb ik me laten vertellen, een van de beste ter wereld gemiddeld. Dus wat dat betreft zou er mogelijkheden moeten liggen. Waren het niet dat energie de grootste kostenpost is voor miners. En die is op plekken waar dun bevolkt is, maar wel veel energie wordt
gecreëerd,
opgevangen. Nee.
Daar wordt geproduceerd.
Nee, opgewekt.
Ja, precies.
Opgewekt, die zocht ik. En je ziet in China dus duidelijk dat daar het grootste gedeelte zit. Even kijken hoor. 65,08% volgens de statistieken van Cambridge. En die hebben de miningpools BTC.com, Poolin en Via BTC gebruikt. Dat zijn eigenlijk de drie grootste. Die samen zo'n 37% van de totale mijncapaciteit op dit moment hebben.
Ja.
Dus daar kan je wel een redelijke inschatting voor maken van hoe dat dan door te trekken valt. En op plekje 2 staat de United States met 7,24%. En ja, daar zien we ook allerlei initiatieven op het gebied van mining. Niet per se met, ook wel met waterkracht. Maar ook bijvoorbeeld kleinere initiatieven waarin afval dat gebruikt of gegenereerd wordt met het verwerken van olie gebruikt wordt en omgezet wordt in energie waar bitcoin mining hardware mee wordt aangezwengeld. Je ziet eigenlijk allerlei kleine toepassingjes in verschillende landen op de plekken waar zij zo goed in zijn.
Ja, nou, ik zie het lijstje. Hè. Rusland op 3, Kazachstan op 4, Maleisië op 5, Iran op 6 en Canada op 7. En daarna Duitsland op 8, Noorwegen 9 en Venezuela op 10. Dat is toch opvallend. Ik had bijvoorbeeld Canada misschien toch iets hoger ingeschat. Maar misschien dat daar het aantal sites toch wel... of de totale capaciteit misschien wat tegenvalt inderdaad. Maar goed, wel interessant. Ook tof dat de Universiteit van Cambridge deze Bitcoin Electricity Consumption Index maakt. En ja, toch wel gaaf.
Ja, aan de hand daarvan proberen ze een beetje in beeld te brengen van wat het nou kost allemaal, wat we aan het doen zijn met Bitcoin.
Ja.
En ja, eigenlijk, ik vind het altijd leuke statistieken, omdat je goed kan zien wat er eigenlijk op het netwerk op dit moment afspeelt. Want er is, miners strijden gewoon constant om die nieuwe Bitcoin die vrijgegeven wordt, elk blok. Nu 12,5 Bitcoin. Vanaf maandag wordt het 6,25 nadat block reward door de helft gaat. En ja, die strijd wordt constant gevoerd, want je bent constant bezig met, nou, ik wil zo goedkoop mogelijk energie. Is mijn hardware nog up-to-date? Blijft alles draaien? Heb ik de temperatuur voldoende, zodat er dat de hardware goed genoeg blijft draaien? Want als het te heet wordt, dan is het ook weer niet goed. En zo is er eigenlijk een constant spel tussen verschillende partijen. En ja, tot nu toe wel gecentreerd in China. Maar daar wil ik er wel bij zeggen dat het Bitcoin-netwerk door tienduizenden andere nodes wordt gecontroleerd. Dus het is eigenlijk niet zo dat er in China in één keer vals gespeeld kan worden. Sowieso niet, omdat elke mining pool moet ik zeggen, die heeft ook nog individuele miners onder zich. Dus het is niet zo dat één iemand de knop nu heeft voor 37% van de hashrate of zo. Dat is totaal niet aan de orde.
Ja. Ja, kijk, we kunnen daar twee dingen over zeggen. Je ziet in de algemene opinie natuurlijk dat ten eerste zegt men, Bitcoin, het verbruikt heel veel energie. Hè? Dus om bitcoins te maken verbruik je heel veel energie. Dat is punt 1. En punt 2 is, wat betekent het eigenlijk dat China zo'n groot aandeel heeft in het maken, produceren van bitcoin? En ja. Nou, we zien toch wel uit diverse onderzoeken dat een substantieel deel groene stroom is, ofwel overtollige stroom. Dat sluiten we dadelijk aan wel bij een ander nieuwtje. Hè. Dus het is eigenlijk een surplus aan energie wat je dan inzet om bitcoin te minen. Er is überhaupt in de wereld een overschot aan energie. En dat is zeg maar op dit moment in de corona tijdperk bewijs van deze coronafase is dat alleen nog maar meer. Maar wat betreft die dominantie van China, daar zit daar ook een risico in. Want op de duur zou misschien Bitcoin ook een soort geopolitiek spel kunnen worden. Iets wat Plan B onlangs in de podcast ook aangaf. Van dat zou de volgende fase van Bitcoin kunnen zijn. Dat ook landen gaan minen.
Als landen dat al aan het doen zijn, dan doen ze dat voorlopig volgens mij vooral niet per se officieel. In de zin van, we van Wit-Rusland hebben wel eens het een en ander gehoord dat die bezig waren met de kerncentrale, waaruit dan de energie deels naar bitcoin mining zou gaan bijvoorbeeld.
Ja,
maar voor de rest is het eigenlijk vooral op particulier niveau nog wel, volgens mij.
Ja.
Dus kijk, het is niet zo dat de Chinese staat zoveel procent van die nieuwe bitcoin in handen krijgt. Dat is niet, al die bedrijven krijgen dat in handen. Nou kan het natuurlijk zijn dat ze daar een deel van afstaan aan een Chinese staat. Maar dat is geen gevaar voor bitcoin aan zich, denk ik. Misschien wel voor de wereldpolitiek, als bitcoin echt echt de reservemunt zou worden. Want ja, dan is degene met de meeste bitcoin ook gelijk degene met het meeste geld natuurlijk.
Ja, het kan natuurlijk zo zijn dat de Chinese staat ofwel een regionale overheid zegt van hier heb je goedkope stroom, maar wij willen wel deel van de opbrengst als tegenprestatie. Maar goed, dat is heel lastig om dat hard te krijgen.
Ja, maar dat is ook niet erg, denk ik, in de zin van, voor Bitcoin, het proof of work consensus, maakt het niet uit. Als jij het werk levert, als jij de computerkracht levert en jij vindt een blok, dan heeft het netwerk niet zoiets van, zit jij in China of ben jij in Nederland of zit je in Zuid-Afrika? Het wordt gewoon verwerkt en iedereen doet zijn duimpje omhoog van, dit is oké, dit klopt. Hij heeft het werk ervoor geleverd en die Bitcoin komen vrij en worden beschikbaar.
Dus het netwerk discrimineert eigenlijk niet, kun je zeggen.
Nee, precies. Het netwerk maakt het niet uit. En kijk, op geopolitiek niveau, daar hebben we allebei niet zo heel veel kaas van gegeten, denk ik. Kan het wel een rol spelen als Bitcoin echt groter wordt en ook een rol gaat spelen op het gebied van monetair beleid van landen? Kijk, want als zo'n, die stond er op 3, Rusland of Kazachstan, Maleisië, Iran, en dan kijken we eigenlijk vooral naar bijvoorbeeld Iran, die nu onder flinke sancties gebukt gaan. Als die zoiets hebben van, wij gaan over op Bitcoin en ze communiceren dat ook, ja, dan zou dat kunnen leiden tot een arms race op het gebied van Bitcoin hash rate. Maar dat is nu nog niet aan de gang.
Ja, het kan natuurlijk,
lijkt het.
Het kan natuurlijk zo zijn dat een individueel land zoals Rusland zegt, nou, wij gaan Bitcoin gebruiken als, ja, als een standaard. In de zin van als een, ja, we gaan naar een Bitcoin standaard. Zoals goud het ooit was.
Kijk, dat als het moet, dan als het ooit moet, dan zouden die landen dat wel doen. Maar hoe snel denk jij dat die landen hun zeggenschap over hun eigen valuta gaan opgeven? In de zin van, ook in Rusland, ook al is dollar de standaard voor olie over het algemeen, wordt het trouwens ook weer langzaamaan losgelaten. In Rusland zijn de beleidsbepalers ook wel, gok ik ervan bewust, dat het geldcreatie en het invloed hebben op waar dat geld terechtkomt wel heel belangrijk is voor de machtspositie. Als je dat overlaat aan Bitcoin als land, dan geef je dat helemaal weg. Ja, dan heb je geen centrale bank meer nodig.
Ja, ik bedoel het niet zozeer. Ik bedoel het meer als een mandje waar goud en Bitcoin in zitten. Die dan als extra onderlegger, als dekking van je nationale munt.
Ja, als wereldleider die mogelijkheid hebt en je hebt ook maar een klein beetje het idee dat Bitcoin wat kan worden of nog groter kan worden, dan
er zijn natuurlijk al heel veel landen die goud inkopen. Hè? China, ook Duitsland en volgens mij Rusland.
Nederland ook. Heeft naar verhouding ook een goed stapeltje goud.
Precies, Nederland ook.
Kijk, als het in die kringen ooit in één adem genoemd wordt met dus zo'n store value als goud, ja, dan gaan er nog hele gekke dingen gebeuren op het gebied van hash rate en zo. Kijk, en het is, als je dan wat verder doortrekt, in China wordt ook het meeste hardware spul gefabriceerd. En als er vanuit China een mandaat komt van, joh, die hardware gaat onze landsgrenzen niet meer uit, maar die moet je hier gebruiken en wij krijgen een deel van de opbrengst, ja, dan heb je een hele andere dynamiek.
Ja, of je krijgt,
mocht dat zover komen.
Ja, je gaat extra uitvoerheffingen krijgen of dat soort dingen. Dus dat zou goed kunnen dat het een geopolitiek sausje krijgt. Maar ja, je hebt landen die gewoon echt met een energieoverschot zitten. Waaronder dus de Oekraïne. En die minister van Energie heeft daar wel degelijk een behoorlijke proefballon opgelaten. Van we willen eigenlijk die overtollige kernenergie gaan gebruiken. Officieel is kernenergie ook duurzaam. Hè? Ja, het wordt nooit echt zo gezien, maar bijvoorbeeld in landen als Frankrijk wordt volgens mij dat aandeel aan kernenergie nog steeds, ja, wordt toch nog steeds gezien als een aandeel in duurzame energie. Maar goed, dat terzijde. Je hebt gewoon landen met een energieoverschot en dan staan ze voor de keuze van wat gaan we daarmee doen. We kunnen het gewoon in het net laten, soort van kunnen weglekken. Ja, dat klinkt, het is niet letterlijk weglekken, maar het is meer van ja, het wordt eigenlijk niet geconsumeerd, dus het gaat gewoon het net op. Waardoor de prijzen.
That's it.
Ja, en waardoor de prijzen dus dalen. Of we kunnen zeggen, nou ja, goed, we gaan die energie wel gebruiken, die stroom, en daar gaan we Bitcoin van minen. Dus op zich is dat denk ik nog wel een interessante.
Ja, het is ook zeker als je de hardware kunt krijgen die nodig is om mee te doen met, om het competitief te houden, zeg maar. En je hebt goedkope energie / energie die je eigenlijk anders niet weggooit, maar waar je eigenlijk vrij weinig mee doet, dan zou dat een optie kunnen zijn. Want als jij dat draaiende weet te krijgen en je kunt stroom gebruiken dat je anders niet gebruikt, dus eigenlijk tussen aanhalingstekens gratis stroom, dan heb je gewoon een business waarin jij afval omzet naar iets bruikbaars, in dit geval Bitcoin.
Ja, volgens mij met dat soort
bij me. Ik kom uit een boerendorpje net onder Rotterdam. En ik weet nog heel goed dat er een keer een verhaal was. Het was een boer of zo. En die had een nieuw ideetje bedacht met afbakvet van restaurants voor frituurvet en zo. Hij ging dat ophalen. Daar kreeg hij voor betaald. En hij ging dat ook weer omzetten in energie. En daar kreeg hij ook weer voor betaald.
Ja.
Dus hij had zo'n... En zo'n constructie is hier eigenlijk dan ook aan de hand. Van, je hebt afval. Nou, dat heb je niet meer nodig. En daar maak je iets van wat heel nuttig is. Ik denk dat dat een heel goede business case is, ook voor een land. Sterker nog, voor een land waar je veel overtollig, in ieder geval kernenergie hebt. Wat heb je te verliezen om het uit te proberen en te kijken of het winstgevend is?
Ja, het is inderdaad frituurvet in het groot. En volgens mij in zo'n centrale kun je het ook niet echt uitzetten. Dus zo'n grote centrale heeft gewoon een bepaalde baseload. Dus je kunt daar ook niet zo heel veel mee. Je kunt niet even zeggen, we gaan 10% minder of zo. Dus, interessant. En wat dat betreft, er is genoeg energie. Hè? En waarom er niet bitcoin van minen? Goed, je moet de apparatuur kopen. Je moet ook een stukje onderhoud doen. Maar je kunt toch zeggen dat als je goedkope energie hebt, dat is toch, ja, ik meen toch minstens de helft van de kostprijs van één bitcoin.
Dus, ja, dat ligt denk ik aan van alles. Ook maar net weer waar je hardware vandaan haalt natuurlijk. Maar het is vooral weer een stukje game theory van gewoon hoe bitcoin werkt. Want als iemand dit gaat doen en het werkt, ja, waarom zou je dat dan niet doen? Als de buurman zonne-energie heeft en hij heeft goedkopere energie, waarom zou jij dat dan niet doen als je weet dat het werkt? Alleen, als niemand het uitprobeert, ja, dan doet het nog wel even. Maar als dit soort projecten in landen ook daadwerkelijk gaan draaien en het blijkt winstgevend, dan zou dat een stapje kunnen zijn. Tegelijkertijd ben je dus wederom als overheid, als je met bitcoin aan de slag gaat, moeten ze er ook wel van bewust zijn dat het wel het legitiemer maakt, ook als valuta. Je kan niet meer zeggen van, ja, we gaan bitcoin minen, maar het is niks waard.
Nee, en het is natuurlijk ook wel een keuze. Kijk, in dit geval is natuurlijk die kerncentrale is in handen van de overheid. Kijk, het wordt natuurlijk een ander verhaal. Stel, je hebt hier heel veel melkboeren in Nederland en ze besluiten om samen allemaal bitcoin te gaan minen van hun zonnestroom of hun windcentrales. Ja, dan krijgt het ook binnen de Nederlandse constellatie, krijgt het toch een soort politieke... Ja, krijgt het een politiek randje, omdat je krijgt dan ondernemers die bitcoin aan het minen zijn. Eigenlijk een soort, daar komen we eigenlijk gelijk dadelijk op die crypto-wet die Nederland heeft geïmplementeerd. Die toch enigszins qua ideologie lijnrecht tegenover het fiat-stelsel staat. En die toch met hand en tand wordt verdedigd door de Nederlandse staat. Dus,
ja, ook logisch hè, want zonder het monetaire systeem van nu is het heel lastig regeren, denk ik, voor de mensen die nu in charge zijn.
Is ook zo.
Een logische reflex. Kijk, ik ben het er totaal niet mee eens als we het dan over de cryptowet hebben, van hoe streng dat allemaal gaat. Maar vanuit de overheid, ja, wat had je anders verwacht, laat ik het zo zeggen. Wat hadden we met z'n allen anders verwacht?
Eens. Nou ja, je had in ieder geval qua proces had je wel meer transparantie of een bepaald soort zorgvuldigheid mogen verwachten. En dat is natuurlijk absoluut niet aan de orde.
Nee, ja, kijk, het is ook wel moeilijk. We hebben het de vorige aflevering ook al over gehad. Van ook partijen die voor privacy zijn. Als we dan even gaan naar de cryptowet in Nederland. Even kort, de cryptowet gaat binnenkort in, geloof ik.
18 mei.
Dus een aanpassing van de wet tegen witwassen financieren van terrorisme. En wat dat eigenlijk doet, is eigenlijk één groot sleepnet leggen over alle bitcoin transacties die boven een bepaalde grens komen. En dat betekent dat alle bitcoin brokers en exchanges in Nederland meer gegevens moeten verzamelen. Dat is het even in het kort.
Ja.
En ik snap het vanuit de overheid dat ze dat doen. Maar het is totaal niet klantvriendelijk en zeker niet privacyvriendelijk. Het is nogal wat er dan staat te gebeuren.
Nou ja, het is ook zeg maar voor Nederlandse partijen. Want kijk, als je het helemaal plat slaat, hè, dan kun je zeggen, oké, je buiten de kosten, want dan kun je zeggen, die zijn natuurlijk, kun je ook zeggen, gewoon buitensporig. Want er zijn gewoon landen, bijvoorbeeld in Frankrijk, waarbij ze gewoon zeggen, oké, je moet je registreren. Je hebt eenmalig bepaalde kosten en that's it.
Maar bij ons zit het anders, hè?
Nou ja, kijk, hier valt het onder de DNB en die houden toezicht en die hebben dus in hun begroting opgenomen dat 1,7 miljoen euro per jaar moet kosten. En daarbij zijn ze nu uitgegaan van 75 partijen die zich zouden moeten gaan registreren. En dat zou dus inhouden dat je betaalt 5000 euro registratiekosten. Dat is op zich, dat is bijvoorbeeld in Engeland ook. Hè? Je betaalt daar £5000 en dan ben je geregistreerd en heb je een soort licentie light. En dan, dat is het. En wil jij bijvoorbeeld zit je boven een bepaalde omzet, dan betaal je 15.000 pond. En dan is dat, dan zijn dat de kosten. Alleen in Nederland komen er nog wel 20.000 tot 30.000 euro bij aan toezichtskosten onder de WWFT.
En per jaar dan ook nog, hè?
Per jaar.
En het is ook nog niet helemaal duidelijk hoeveel dat dan is. Want wat ik begreep,
precies, want
als je nu bij wijze van spreken 35.000 aftikt tegenover de verwachtingen van, nou, dan gaan we zoveel partijen meedoen.
Precies.
Maar aan het einde van het jaar blijkt dat maar de helft van de partijen hebben meegedaan. Dan krijg je nog even een naheffing als start-upje. Kijk, als je nu een gerenommeerd bedrijf bent, een Bitcoin-bedrijf in Nederland, dan heb je daar, als het goed is, iemand voor in kunnen huren of mensen al intern zitten die dat op kunnen lossen. En aan de regeltjes kunnen voldoen en dat soort zaken.
Ja, ik vind dat
maar dat heeft natuurlijk lang niet iedereen.
Ja, ik vind dat echt verkeerd beleid. Dus ik vind het gewoon echt verkeerd beleid dat ze zeggen van, ja, je krijgt ook nog een naheffing. Dat, ik snap dat niet. Je moet in het jaar zelf daar gewoon duidelijkheid over geven, vind ik. Je moet gewoon per jaar daar duidelijkheid over geven. En dat gebeurt gewoon niet. En dat, ik vind dat echt schandalig. Dat daardoor Nederlandse start-ups zoals Bitkassa, GetBitter en ja, waarschijnlijk volgen er meer, terecht zeggen van we gaan hier niet aan voldoen. Ik moet ten eerste al mijn klantengegevens met de overheid gaan delen. En de Belastingdienst en de FIOD en de Financial Intelligence Unit. En we weten niet wat er met die data gebeurt. Er wordt helemaal geen rekenschap over afgelegd. Ja, je kunt wel een WOP-verzoek indienen, maar het is één grote black box. Plus we zitten met veel te hoge toezichtkosten. Dus ja, plus we weten niet wat de werkelijke kosten gaan zijn. Wat dat betreft, is dat, kunnen we daar niet echt happy mee zijn.
Het is heel lastig, vind ik, want het is ook, ik heb ooit een keer een x-aantal politici gesproken. Zowel van de VVD, van de SP en een paar partijen ertussenin ook. En trouwens niet gepubliceerd, geloof ik, ooit. En daar proefde ik heel erg uit dat mensen er wel mee bezig waren. En vaak binnen de partijen hadden ze één iemand aangewezen die dan voor Bitcoin in dit geval bezig was. Gewoon van, die moest weten hoe dat een beetje in elkaar steekt. Maar voor al die andere Kamerleden heb je eigenlijk gewoon, nou, laten we zeggen 140 Kamerleden die zich waarschijnlijk er niet heel erg in verdiepen.
Nee.
En dat wordt dan maar zo van, oh ja, er is gevaar voor terrorisme en eventueel witwassen. Dus weet je wat? We maken het extreemste voorbeeld van, of laten we het anders zeggen, we maken het extremer dan Europa vraagt. We gooien er een schepje bovenop en iedereen die boven een bepaalde grens komt, die wordt gewoon in dat sleepnet gegooid. En dan gaan we gewoon eens even lekker analyseren, want moedertje staat, die weet wel wat goed voor je is. En dat is inderdaad, dat is geen beleid. Dat is gewoon zeggen van, oh, we vinden iets onduidelijk, dus laten we het maar gaan doen. Dat klopt gewoon niet.
Nee, eens. Het is ook, je kunt zeggen, oké, Rutte 3 is blijkbaar voor een soort van innovatie. Of ze willen dan, dit is blijkbaar geen innovatie. Of weet je, we hebben het over, Bitkassa, Bitcoin Arnhemstad of Arnhem Bitcoinstad moet ik zeggen. Dat zijn toch allemaal wel innovatieve oplossingen. Alleen, ja, ik denk inderdaad dat er heel weinig kennis is onder Kamerleden. Überhaupt weinig kennis is van het financiële systeem, zoals het werkt. En daardoor is er ook gewoon heel weinig tegengas in het democratische besluitvormingsproces. En dat, waardoor, ook bovendien is er denk ik ook nog niet echt een volwassen lobby. Zoals de banken dat wel hebben, bijvoorbeeld met de Nederlandse Vereniging van Banken bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een lobbyclub namens de banken. Je hebt natuurlijk waarschijnlijk de verzekeraars hebben ook wel een lobbyclub. Ja, die lopen al tientallen jaren er rond. Dus die weten hoe koe een haas vangt. En met alle respect voor alle initiatieven natuurlijk in de cryptosector. Maar dat blijkbaar maakt dat toch nog niet zo heel veel indruk. Buiten het feit dat de minister of het ministerie behoorlijk ook behoorlijk op ramkoers zat hiermee, volgens mij.
Ja, kijk, ik denk ook dat het, ik vind het wel heel erg van als jij als partij zogenaamd je druk maakt over privacy van Nederlanders en je hebt zoiets van Mensen moeten hier kunnen ondernemen en nieuwe innovatieve dingen moeten hier kunnen groeien. Nou, dan slaat deze implementatie van die wet eigenlijk nergens op. Dat kan wel uit je partijprogramma eigenlijk. Want een van de snelst groeiende industrieën van de wereld, die wordt zo in Nederland in ieder geval flink uitgedund.
Ja, de grote vraag is, want ze gaan natuurlijk in dat voorstel uit van 75 aanbieders die zich gaan registreren. Nou, daar is die 1,7 miljoen euro op gebaseerd. Maar wat gebeurt er als er maar 10 zijn? Stel dat er maar 10 zijn die gaan registreren. Ja, maar gaan die 170.000 euro per pp betalen? Dat kan me niet voorstellen.
Ja. Nee, ik heb geen idee. En ik vind het wel kwalijk ook dat dat nog steeds niet duidelijk is. Want als ik... Moet je voorstellen dat wij in één keer een verzoek krijgen van de overheid. Nou, als jij deze website runt, dan moet jij voor die tijd dit aanleveren. En dan geven ze je 1 week bedenktijd van wat je precies aan moet leveren. En daarna moet je aanvraag compleet zijn.
Ja, nee, precies.
Ik zou gillend gek worden als ik hier zat. En je merkt ook wel de frustratie natuurlijk van mensen die zoiets hebben van... jarenlang gebouwd aan zo'n initiatief en aan zo'n bedrijfje... En dan wordt het echt door regels gewoon de kop ingedrukt.
Ja.
Al weet ik natuurlijk niet hoe de situatie ervoor stond bij de bedrijven die stoppen. Maar daaruit hoor je weinig van. We gingen sowieso de stekker eruit trekken. Het is bijna altijd tot nu toe, dan moet ik het anders zeggen. Bij Bitkassa en GetBitter is bijvoorbeeld de communicatie echt wel van... 1, we zijn het niet eens met het initiatief. En we kunnen het waarschijnlijk financieel niet rond of niet bolwerken. Die extra kosten die ook nog eens onzeker zijn.
Ja. Nou ja, ik heb in het verleden ook wel andere sectoren, zoals de zonne-energie sector, ben ik ook wel redelijk goed in geïnformeerd. En kijk, beleid en nieuwe regels, dat heeft altijd impact. Ik weet nog wel dat dan in de zonne-energie kwam die salderingsregeling, zeg maar, dat je eigenlijk een vergoeding krijgt voor je zonnestroom. Dat had ook heel veel impact op die sector. Maar dit...
Oh ja.
Maar dit is natuurlijk, dit is toch van een iets andere orde, omdat het creëert een munt of het brengt een munt in omloop, wat men dan blijkbaar toch ziet als een soort concurrent van de euro of zo, of in ieder geval als, of desnoods goud, maar...
Nou, die woorden gebruiken ze nooit, hè. Het is altijd van, we moeten het afschermen tegen witwassers en financieren van terrorisme. Maar denk je nou echt dat als jij... terrorisme financieren, dat je dat doet via een Nederlandse broker, waar je sowieso al met een bank moet betalen, waarmee je al je moet in Nederland wonen, volgens mij bij de meeste brokers, met een Nederlandse bankrekening, en dan kun je ergens bitcoin kopen. Dat gaat toch op hele andere wegen, op hele andere manieren dan via zo'n toch al redelijk controleerbaar systeem als dat we nu hebben.
Nou ja, dat gaat ten eerste vooral via cash geld, zou je zeggen. Toch? Ik bedoel... Waar...
Ja, kijk, dat zijn nu zijn we een beetje aan het speculeren natuurlijk allebei. Kijk, dus ik kan me niet voorstellen dat je hiermee de grootste vissen vangt, laat ik het zo zeggen. En dan lever je wel met z'n allen elke bitcoiner die straks op een legitieme manier aan zijn bitcoin wil komen bij een bitcoinbedrijf in Nederland, die is gewoon al zijn privacy kwijt.
Ja, kijk, zal ik het zo zeggen. Als het opsporingsapparaat functioneel of effectief of whatever goed zou werken, dan kom je er vanzelf wel achter of die criminele organisaties ook hun geld wegsluizen via Bitcoin. Maar nu pakken ze het, ze pakken het nu andersom aan. Dus ze gaan nu kijken naar alle geldstromen. Daarmee pakken ze iedereen mee die er gebruik van maakt. Een heel sleepnet. Want elke transactie boven de 15.000 euro wordt dus gewoon gemeld bij de Financial Intelligence Unit. Dat komt daar in de database. Dus ja, ik weet niet als een bewijs van een rijke oom van mij 15.000 euro bitcoin koopt, dan wordt hij dus daar geregistreerd. Ja, ik vind het best wel heftig. En dan natuurlijk, we moeten ook niet al te naïef zijn, want elke transactie via je bank is natuurlijk al helemaal gekoppeld. En
klopt.
Je moet elke jaar natuurlijk netjes belasting betalen. En stel je krijgt toeslagen. Weet je wel, dat systeem als zijnde toeslagen, belasting, je bankaire verkeer, et cetera. Dat is al redelijk open en bloot. Ik bedoel, als ze echt willen, dan krijgen ze overal toegang toe.
Ja, dus en die situatie is al zoals het is nu. En waarom moet er dan aan de onderkant van de markt zo'n klap komen? Ik snap het gewoon niet.
Nee, dus ik, dat... Nou ja, goed, we kunnen ons hier volgens mij Heel de avond over opwinden.
Komt nog vaak genoeg voorbij, ook op bitcoinmagazine.nl, gok ik zomaar.
Ja.
Helaas.
Als we een redactiekanaal hadden, dan hadden we wel, hadden wel een boksbal staan om het even te uiten. Maar ja, goed, het is desalniettemin, bitcoin is niet te verbieden, jongens en meisjes. Ik bedoel, het is niet te verbieden. Je kunt wel alles eromheen, de verkoop en de koop en whatever, het hele systeem eromheen, kun je proberen te frustreren. Maar bitcoin gaat niet weg, bitcoin gaat niet dood. En ja, weet je, het huidige financiële stelsel, dat gaat wel kapot. Dat weten we allemaal. Alleen de vraag is hoe lang het duurt. En goed, dan gaan we weer speculeren. Maar iedereen weet dat er iets aan het huidige stelsel niet klopt. Dat is niet dat dat gelijk door bitcoin vervangen gaat worden. Maar bitcoin houdt wel volgens mij een spiegel voor, toch?
Ja, nou kijk, ik vind het altijd moeilijk om nu in te schatten hoe deze regels, zeg maar, daarop gericht zijn. Ik kan me ook gewoon voorstellen dat het heel erg gewoon echt is van, we moeten iedereen veilig houden en dat gaat ten koste van alle privacy, dat vertellen ze er dan niet bij. Het kan dat ding kan het zijn, of het kan inderdaad echt zijn dat er op de achtergrond al duidelijk, dat ze zoiets hebben van, oh, dit kan wel eens een gevaar zijn, maar dat weten we niet. Het is in ieder geval een feit dat het voor startende bitcoinbedrijven in Nederland voorlopig in ieder geval onduidelijk is. En waarschijnlijk een stuk moeilijker om voet aan de grond te krijgen en eventueel te concurreren met de partijen die al wat langer bestaan.
Hey, maar kijk, jij noemt het woord veilig. Maar om wat voor veiligheid heb je het dan?
Schijnveiligheid. Ja. Wij doen net alsof dat als wij de data inleveren bij die agencies, dat we dan in één keer veiliger zijn. Want dan wordt er niet meer wit gewassen met bitcoin in Nederland. Of zoiets.
Ja, dat
is de beredenering.
Dat is de aanname inderdaad. Daarvoor zijn die wetten. Maar wat merken wij er in het dagelijks leven van? Het is toch ook een soort papieren werkelijkheid van veiligheid.
Ja. Ja, ook daarmee is het bitcoin. Kent geen witgewassen bitcoin. Bitcoin kent alleen bitcoin. Dus het is... Ja, ik weet niet. Het is ook een beetje de wereld die er al is. Die probeert gewoon te reageren op iets nieuws wat eraan zit te komen. En... Ja, ik vind het eigenlijk vooral gewoon jammer dat het zo is zoals het is. En dat we niet, zoals andere landen wel proberen, een deel van die nieuwe industrie en nieuwe mensen naar het land toe te trekken. Want als je zo om je heen kijkt, soms bij een meetupje of zo, dan lopen er best wat slimme koppen rond. Gemiddeld meer dan als ik lekker een potje naar Feyenoord ga in ieder geval.
Nee, maar Nederland is een geweldig land. Ik heb ook wel gereisd in mijn leven, maar ik vind Nederland gewoon echt een van de meest geweldige landen die er zijn. Misschien wel het meest geweldige land, gewoon qua, ja, whatever. Maar het is in allerlei aspecten. Maar ja, toch, in dit soort gevallen ben ik echt teleurgesteld in mijn land. En dat ik vind dat toch, dat boeit allemaal niet, of Wessel Simons dat is. Maar het gaat erom van, er zijn heel veel ondernemers die, of gewoon mensen, gebruikers, die dat ook zijn. En ik vind wel dat daarna geluisterd moet worden. En als zeg maar hun grieven en hun bezwaren niet helemaal in het proces doorkomen, niet doorcijpelen, ja, dan krijg je wel een groeiende ontevredenheid over ook het stelsel zoals dat nu functioneert. Dat is wel een soort ondergraving van het stelsel. En dat kan gevaarlijk zijn.
Ja, dat komt er eigenlijk. Ja, kijk, het is ook gewoon. We gaan het nu zien hoe dit zich uitpakt. Ja. En in de praktijk betekent het voor ons allemaal, is het gewoon, als je bitcoin gaat kopen, zeker voor zulke grote bedragen, dan weet je in ieder geval waar je gegevens heen gaan. En dat is niet alleen naar de broker zelf. Maar dat is nu ook al niet. Hè. Dat was ook, zometeen wordt die wet ingevoerd, maar nu is het ook al niet zo dat jij anoniem bij de grote brokers in kunt loggen. Nee. En zomaar even anoniem bitcoin kopen. Je bent ook al, als het goed is, heb je een Nederlandse bankrekening, want anders kan je volgens mij bij de meeste dus niet aankopen. Nou, dan heb je dat. En de bank heeft al gecontroleerd wie jij bent, wat je doet. De bank weet van jou hoe je je geld uitgeeft. Die weten die dingen al. En als jij daar vanaf daar wat illegaal of verdachts doet, dan wordt dat al gemeld. Dus als ik 50.000 euro overmaak om bitcoin te kopen, dan komt de bank echt wel even kijken van, of desnoods vragen aan mij van, joh, wat ben je daar aan het doen? Dat gebeurt al.
Ja, dat
alleen
gebeurt
dan wordt
al.
Het ook nog eens aan de dan wordt het ook nog eens aan de ingang en aan de uitgang van die cryptopartijen gedaan.
Nou, er zijn natuurlijk steeds meer mensen bekend wat we in chat zien die een brief krijgen van de bank van, oh, we zien dat jij zoveel in Bitcoin steekt. Waar komt dat geld vandaan? Het is echt.
Ja. Kijk, en dat is daar ga je mee akkoord als je het geld op de bank zet. En we hebben dat gewoon helaas misschien voorlopig wel nog nodig in Nederland. Want bij de meeste partijen kan je niet je hypotheek of je huur betalen met een Bitcoin-adres of via een Bitcoin-adres.
Nee, nog niet. Zullen we dan. Maar
dus
goed, Bitcoin.
Je wordt daar dus al in de gaten gehouden. En dat proberen ze nu nog extra te doen via deze weg. Nog meer controle.
Ja, nou misschien wel een leuk. Kijk, we hebben het nu over de wereld, de Bitcoin-wereld hier op aarde. Maar Bitcoin zit inmiddels ook in de ruimte. Want Blockstream lanceert de Satellite 2.0. En dat is blijkbaar een upgrade. Het is een nieuwe fase voor Bitcoin. Dus je kunt eigenlijk. Er is een soort transmissieprotocol, begrijp ik. Wat door Blockstream is ontwikkeld om ook Bitcoin-transacties in de ruimte te doen.
Ja, Digital Video Broadcasting Satellite, Second Generation heet het helemaal. Okay. Maar het komt er eigenlijk op neer, wat ik begreep, is dat je dus. De Bitcoin blockchain is daar ook opgeslagen, lokaal. En die kunnen we zonder internet alsnog binnenkrijgen. Dus mocht er een internetuitval zijn, dan kunnen we er nog steeds. Moet ik alleen even kijken hoe dat dan werkt. Het is niet goedkoop trouwens. Ik zie dat de pro-versie $799 kost.
Oké.
Satellite kits. Dan koop je zo'n kit en dan kan je met de satelliet communiceren. Dus het is niet zo dat wij nu daar met z'n allen zomaar eventjes kunnen gaan doen. Maar met de juiste equipment kun je dus de blockchain van Bitcoin downloaden uit space.
Nou, de basisversie is $299.
$299. Oh, ja.
En dan krijg je een satellietontvanger van consumentenkwaliteit. Die compatible is met Linux computers. Waaronder dus ook een Raspberry Pi. Dus dat is wel geinig.
Ja, precies. Dus je hebt een satellietontvanger nodig. Die hoef je natuurlijk niet per se bij Blockstream te kopen. Die kun je zelf, als je handig bent, ook aanschaffen. En als je hem dan, als je goed richt en het past allemaal goed, dan kun je dus Bitcoin gebruiken zonder internet. En dat is nu natuurlijk, staat heel erg in de kinderschoenen. Het is eigenlijk vooral laten zien dat het kan. En dit is echt voor de mensen die zoiets hebben van, fuck it, dit is mijn hobby en hier geef ik een paar honderd dollar aan uit, als je het kan.
Ja, want
nice. Het toont aan dat. Ja, ik vind het ook nice. Kijk, zeker als dit straks nog meer gebeurt, want nu is het Blockstream die zo'n satelliet heeft, maar het liefst heb je straks gewoon 10, 20 partijen of nog meer, die allemaal hun eigen ding hebben. En dan kan je nog verder denken, wat als die ook nog via space communiceren, weet je wel? Die kan er van alles mee bedenken.
Nee, maar ook bijvoorbeeld. Want het is nu Venezuela, wel natuurlijk.
Ja.
Nou ja, ik noem maar wat. Je hebt zeg maar een community in Venezuela. Die zouden in theorie misschien samen zo eentje kunnen kopen. En dan kunnen ze in ieder geval namens een community wat transacties doen. Ja, het is een beetje farfetched misschien, maar.
Nou, het is leuk om over te brainstormen. Het is in ieder geval gewoon. Bitcoin gaat nu verder dan het internet. En dat kon al ook met. Kon al Bitcoin transacties doen met radio en weet ik het allemaal voor gekkigheid.
Ja,
maar dat is wel.
Je bent wel afhankelijk van stroom. Je moet dus sowieso nog wel stroom hebben. Ja,
dat is sowieso wel een vereiste, denk ik.
Sowieso wel handig.
Maar, ja, ik vind dit op dit moment is dit gewoon iets leuks wat er nu is. Maar potentieel kan dat natuurlijk best wel veel invloed hebben. Want als jij voldoende satellieten hebt in space die dat allemaal, die ook de Bitcoin blockchain hebben, dan heb je meerdere plekken waar je die vanaf kan halen. Als ze allemaal matchen, dan kan je ervan uitgaan dat de boekhouding klopt. Want dat is nu natuurlijk een ding. Stel dat jij iemand bent die dus geen internet heeft en toch via die satelliet nu aan de slag wil. Hoe weet jij zeker dat het klopt?
Ja, nee, precies.
Dat is daar heb je het liefst hebben de 3-4 van, dat je dat ook nog. Want je wil de trust zo min mogelijk of zo veel mogelijk minimaliseren. Want met de rest van het netwerk zonder internet is het lastig communiceren.
ik begrijp wel, zeg maar, die hele Bitcoin-satelliet-markt, dat is echt grotendeels in handen van Blockstream. Hè? Dat is een beetje de monopolist op dit gebied. Dus hopelijk komt daar wel iets meer concurrentie in, dat ook andere partijen zich hier meer gaan ontwikkelen.
Wanneer ging de NASA naar de maan? Ergens ook weer dit decennium, geloof ik, toch? Misschien kunnen we daar wat leuks op zetten.
Oh ja, inderdaad. Dat zou wel, ja. Of Tesla of zo, ja.
Ja, als je het dan toch hebt SpaceX. Over far-fetched ideeën, ver in de toekomst, van landen die competen tegen elkaar, wie weet. Zet je een kerncentraletje neer op de maan en je bent gezegend. Lekker bitcoin minen. Ja, maar nee, dat is tot nu toe science fiction, maar ja.
Ja, stel dat je gewoon ander leven hebt die ook met bitcoin kan betalen.
Ja. Wie weet. Heb je weer wat van die Amsterdamse wiet geruikt?
Was het maar zo'n feest. Nee, man. Stay the fuck home, hè? Maar, even kijken. Nee, goed. Dus, nee, ja, interessant. Het zijn wel leuke ontwikkelingen. Die, kijk, zo heb je, vind ik wel, op het gebied van hardware, vind ik, ja, gewoon wel coole dingen, toch? Die er zijn. Je kunt je eigen noden ontwikkelen. Je hebt die Open Dimes van CoinKite, waarmee je bijvoorbeeld iemand via zo'n Open Dime kun je bijvoorbeeld een cadeau geven. Ik noem wat. Je kunt nu met bijvoorbeeld mijn moederdag zou je kunnen zeggen: nou, alsjeblieft, mam, hier heb je 15 euro bewijs van een Bitcoin. Hoe werkt dat dan? Dat soort dingen, dat kun je gewoon.
Ja, dat deed ik in het begin. Dat deed ik in het begin toen ik begon met Bitcoin, maar daar ben ik snel mee gestopt.
Oh, waarom?
Dus, je bent dan een beetje zo'n prediker aan het worden, weet je wel. Nu vind ik me fix door te praten met over Bitcoin gewoon in de podcast en op de site. Dan hoef ik niet ook nog mensen te overtuigen, zeg maar. Daar ben ik een beetje vanaf. Mensen kunnen altijd bij mij komen met vragen, maar ik ga ze niet meer per se pushen om Bitcoin te gaan gebruiken of Bitcoin te zien of zo.
Nee, oké. Okay. Die dominee is aan jou voorbij gegaan.
Ja, nou ja, als je dan voor de tweede of derde keer aan het kerstdiner zit en iedereen moet lachen om Bitcoin, dan heb ik ook zoiets van, weet je wat? Ik hoor jullie wel als we naar de maan zijn gegaan. Of niet natuurlijk, of we zijn naar nul, dan hoor ik ze wel nog ook weer.
We horen jullie wel als Mark Rutte zegt van, koop Bitcoin.
Ja. Ja.
Goed, over Bitcoin kopen gesproken. In Amerika heb je een hele populaire app, die heet The Cash App. Die is van Square moet ik zeggen, van Jack Dorsey, onder andere de oprichter van Twitter natuurlijk. Het is vooral onder millennials, hè, een beetje jouw leeftijdsgroep, lijkt me dat gewoon, want je kunt ook al via een vrij klein bedrag kun je gewoon Bitcoin kopen. En het voordeel is...
Wat ik begrepen heb is Cash App inderdaad gewoon echt zo makkelijk mogelijk aandelen en allerlei andere dingen kopen. En ook dus Bitcoin. En dat wordt eigenlijk bij hun steeds groter, steeds belangrijker in hun businessmodel. Steeds populairdere plek om Bitcoin te kopen.
Ja, en je kunt dus ook dollar cost averaging doen. En dat is natuurlijk eigenlijk wat we in Nederland nu verloren hebben met GetBitter. Dat deden wij ook. Hè. We waren allebei ook gebruikers van GetBitter. Ik vond dat eigenlijk altijd wel handig. Ik deed dan elke maand een bedrag, volgens mij. Ja, elke maand. Zonder dat dachten, het is weer de halfwege van de maand en daar stond er weer wat op. Jij deed het elke week, toch? Of niet? Nou ja.
Heb ik een tijdje gedaan, ja.
Ja, nou ja, goed.
Maar het is, weet dat? De Cash App heeft dat volgens mij pas net aangekondigd wel. Dus dat je nu dus, je stort een x-aantal of een x-bedrag op die app. En dan kan je per maand, per week, per dag, kan je een klein bedrag aan Bitcoin kopen. En zo maak je een gemiddelde inkoopprijs in plaats van in één keer een hele bak met geld.
Zou die Cash App ook in Nederland kunnen zijn?
Ja, is ze nog niet volgens mij. Kijk, dat is wel een... Het zou leuk zijn, maar volgens mij is het vooral in Amerika, in ieder geval bijna alle omzet. En van de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar was 306 miljoen uit Bitcoin kopen en verkopen op de app. Met tegenover een totale omzet van 528 miljoen is het toch een groot gedeelte is Bitcoin geworden in een vrij korte tijd daar.
Ja, wel nice. Ja, goed, wij zijn hier gewoon wel bullish op. Hè? Anders zijn we ook niet elke dag met Bitcoin bezig. Maar ik vind het wel...
Een kleine nuance. De winst op die Bitcoin was slechts, dus aanleidingstekens 7 miljoen. Terwijl het bedrijf in totaal 183 miljoen winst draaide met die Cash App. Dus die verhoudingen kloppen nog niet helemaal. Maar qua omzet gaat het daar in ieder geval de goede kant op.
Ja, kijk, misschien zijn die marges op de Bitcoin-verkoop ook niet zo heel hoog. Dus dat,
nee, dat kan niet. Anders ga je ergens anders zijn.
Nee, precies. Dus de concurrentie is vrij hoog. En ik denk ook dat zij kunnen niet zeggen van oké, we kopen de hele bulk Bitcoin op tegen enorme kortingen of zo. Het zijn natuurlijk geen... Het zijn geen whatever. Bitcoin is geen commodity. Dat zegt plan B ook. Hè? Dus plan B, ja, het is geen commodity. Dus het is iets specialer dan een commodity, zoals een wasmachine of een televisie. Die je bij bulken kan kopen.
Je ziet ook. Dat die bedragen beginnen wel grote vormen aan te nemen. Dat is, ik las een tweetje van iemand die zei van... Het is nu ongeveer 50% van de bitcoin die nu per dag op de markt komt. Nieuwe door miners gemined. Mm-hmm. 50% is ongeveer het aantal wat Square opkoopt met de Cash App. Dat is wel een nuance daarin. Dat wil dus niet zeggen dat Square de helft van alle nieuwe bitcoin opkoopt. Want zij kopen en verkopen natuurlijk constant. Dus het kunnen ook een paar keer dezelfde bitcoin zijn. Maar het is in ieder geval een significant hoeveelheid bitcoin die zij elk kwartaal nu lijken te gaan verkopen. En dat betekent gewoon voor Amerikanen in dit geval meer of meerdere wegen die naar bitcoin leiden, zeg maar. De Cash App en allerlei andere plekken heb je daar ook wel.
Ja. Laten we even afsluiten met de bitcoin halving. Die komt er natuurlijk aan. Waarschijnlijk in de nacht van maandag op dinsdag. Maar goed, dat precieze tijdstip waarop die 630.000 blokken in feit zijn, dat is onbekend. Hè? We zagen afgelopen dagen soms dat hij in één keer, 6 blokken in een half uur deed, dat soort dingen. Dus het kan ineens heel snel gaan.
Ja.
Maar het ziet er wel naar uit dat het maandag of maandagnacht wordt. Dus spannend.
Ja, dan voor duidelijkheid, dan gaat de block reward door de helft dus. Van 12,5 bitcoin naar 6,25 bitcoin.
En niet de prijs.
En die block reward krijgen... Hoop het niet.
Nee.
En een bitcoin miner die krijgt die als hij een block vindt. En daar zet hij zijn hardware voor in. En als je het block vindt, dan zit daar de block reward in. En mag je transacties verwerken. En die transactiekosten van die transacties, die mag je ook bijschrijven als miner. En dat is eigenlijk constant het spelletje. En die bitcoin gaan dus, of de beloning gaat dus door de helft. En dat betekent dat er minder bitcoin vrijkomt per blok. En dus de inflatiecijfer onder de 2% komt nu. En dat is een leuke statistiek, omdat dat lager is dan in ieder geval de Amerikaanse centrale bank als doel stelt voor de inflatie van de dollar.
Ja, het is ook volgens mij lager dan de inflatie die nu op de euro is gesteld. Dus,
ja, dat ligt er volgens mij aan welke mandje ze pakken natuurlijk, want dat is nogal bewerkelijk. Of je nou een hamburger en een fles melk doet, of je kijkt naar een huis. Die inflaties verschillen nogal, denk ik, die cijfers.
Ja, precies.
Voor mij hangt dat af van de index.
Ja, precies. Nou ja, goed. Het hangt erom, maar die inflatie wordt natuurlijk steeds minder gaandeweg tot 2140. Dus
ja.
Ah ja, interessant. Het gebeurt dus de derde keer dat het gebeurt in de historie van Bitcoin. Dus 2012, 2016 en nu 2020. Nou, 2024 ook. Nou, interessante modellen zijn die van Plan B. Die heeft onlangs ook een nieuw model ontwikkeld. Daar zullen we ook uitgebreid over schrijven op de site. Qua prijs valt... We hadden een interview met John Vermeer. Die gaf in ieder geval aan, vaak zie je... Door middel van Fear of Missing Out, FOMO, zie je altijd een kleine stijging, of soms een flinke stijging, voor de halving. En vaak is het na de halving toch altijd sprake van een correctie. Maar goed, ik zei al...
Vaak en veel zou ik niet gebruiken, want het is pas 2 keer gebeurd natuurlijk.
Is ook zo. En is 2, dus dat het maar goed, ik herhaal even wat hij zegt. En hij zei, ik verwacht in ieder geval qua prijs... Is het in die zin een non-event? Dus dat er niet zo heel veel gaat gebeuren qua prijs. Maar goed, we gaan dat gewoon meemaken. En leuk om dat moment even live mee te maken, toch? Ik denk dat ik wel even een potje bier opengooi of een
glas. Ja, het is gelukkig nieuwjaar is het, hè? Maar dan Bitcoin variant.
Ja, nee, over een paar weken ook de pizzadag.
Ja, en wie weet wordt het nog leuker en is Vladimir Poetin toch ervan overtuigd dat hij Bitcoin moet kopen en schiet de prijs omhoog. Je weet het niet, hè? We gaan het allemaal zien.
Je weet niet wat het triggert. Dus ik vond het weer gezelliger, Robin. En ja, er gebeurt elke week zoveel dat we er wel altijd wel bijna een uur over kunnen vollullen.
Yes.
Dus nou ja, ga naar bitcoinmagazine.nl en voor het laatste nieuws over de halving, maar ook over ja, dingen die gebeuren in de markt of juist op het gebied van technologie. Ga vooral naar onze socials, Telegram, Twitter, Facebook. We hebben inmiddels meer dan 3000 man in de Telegram chat. En ja, het is vaak ook wel heel gezellig, moet ik zeggen.
En, ja, misschien een paar honderd bots die je vol spammen als je pech hebt. Maar dat hoort erbij op Telegram, helaas.
Ja, precies. En het gaat nogal veel over prijs. Maar goed, wij proberen in ieder geval wel met de site ook niet ook gewoon andere dingen te belichten. Binnenkort ook meer over het Lightning Netwerk. Dus ga vooral naar bitcoinmagazine.nl.
Yes, en stay safe. Later.